Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat de kerkenraad u met droefheid moet meedelen dat een van de doopleden van de gemeente schuldbelijdenis heeft afgelegd in verband met een zonde tegen het zevende gebod. In de tweede plaats hoopt de kerkenraad aanstaande dinsdag om 7:00 te vergaderen. Derde mededeling is dat aanstaande donderdag we onze bejaardenmiddag hopen te houden en een tocht hopen te maken. 2:30 zal deze bijeenkomst beginnen achterin in de zaal achter de kerk. Indien er ouderen zijn die vervoer naar en van de kerk nodig hebben, kunnen ze een van de diakenen bellen. Vierde mededeling is dat woensdag 17 mei om 8:15... in de Nederlandse Hervormde Kerk de Sommelsdijk, dominee ten Klooster, een kerkhistorische lezing hoopt te houden over J.C. Ryle. En dan tenslotte herinneren we u aan de extra collecte die bestemd is voor de werkgroep Roemenië. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 49, de versen 1 en 6. Psalm 49, vers 1 en vers 6. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na de dood is het leven mij bereid. 1 en 6 van Psalm 49.
Thank you.
willen u luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 119 het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken, daar mijn ziel omringt door zwarigheen, door duister heen zo dikwijls. Van verlangen is bezweken om u te zien ter hoge vierschaar train, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het slot van het boek Genesis, het 50ste hoofdstuk. En we beginnen de schriftlezing bij het 15e vers tot en met vers 26. We noemen nu Genesis 50, de versen 15 tot en met 26, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit Genesis 50, de versen 15 tot en met 26. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: Misschien zal ons Jozef haten en zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uw broederen en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeeft toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn uw tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaren. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen nadenken over een woord uit Hebreeën 11, het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, en daarvan het 22e vers. Hebreeën 11, vers 22 is de tekst die de grondslag vormt voor de prediking van deze morgen. Hebreeën 11, 22e vers. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Dat is Hebreeën 11, 22e vers. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen deze morgen voor uw heilig aangezicht. Wij leven altijd voor uw heilige ogen, want geen ogenblik is ons leven voor u verborgen. Uw ogen doorlopen immers de ganse aarde. Maar heel bijzonder wanneer wij samen zijn in uw huis, komen wij voor uw heilige ogen. Doe ons dat beseffen, Heere. Want wie kan voor uw ogen bestaan? De dichter zegt het, en als we eerlijk zijn voor u, moeten wij het allen beamen, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? O, laat dat ons verootmoedigen deze morgen. Heere, er is deze morgen ook een mededeling geweest die ons bepaalt bij de gebrokenheid en de zonde. Laat het doen van die mededeling dat naar oude kerkelijke gewoonte gebeurd is ook daartoe aanleiding zijn. Niet dat wij gaan gissen en vooral niet gaan praten, maar dat wij buigen en ons door dergelijke mededelingen laten waarschuwen voor de zonde die altijd aan de deur ligt van ieders hart. En dat wij mogen bidden voor degene die het betreft, om schuldvergevende genade. En wil u het dan laten zien, Heere, dat in de weg van erkennen en belijden er ook vergeving is. Ja, dat uw woord het ons zegt, dat gij een gaarne vergevend God zijt. die gereed staat om te vergeven. Allen die ootmoedig en belijdend tot u de toevlucht nemen. Wil u geven dat het woord van deze morgen, wat ons op een geheel andere wijze herinnert aan de gebrokenheid van het leven, wat ons herinnert aan uw trouw en goedheid door de geslachten heen, dat woord ons wat te zeggen mag hebben, ons verootmoedigen mag, maar ons ook de enige weg mag wijzen ter ontkoming en de weg waarin alleen ons leven gered en gereinigd kan worden van alle zonden. Sterk ons, Heere, bij het uitdragen van de boodschap ook op deze dag. Worden opnieuw geroepen om het woord te bedienen. Wil u ons de kracht en de genade en vooral ook de bediening van de Heilige Geest schenken. U weet het, Heere, gisteren zijn we met een aantal uit de klasses de gehele dag op de zendingsdag geweest. En als we zaterdagen op zulke wijze doorbrengen, ook al is dat op zichzelf goed, komt dat vrijwel altijd in mindering op de voorbereiding voor de zondag. Maar het waren toch ook dingen die te maken hadden met het werk in uw koninkrijk. Mogen we dan ook een beroep doen op u en vragen of u wilt geven dat het deze dag niet te merken mag zijn, maar dat het zo mag zijn dat de bediening van uw geest ons vervullen mag. En dat we spreken mogen. En dat we uitdragen mogen het evangelie van vrije genade. Wil u zijn met allen die moeilijke wegen en omstandigheden kennen. Denk aan allen die rouw dragen en verdriet hebben. Wil u hen sterken en ondersteunen. Wees u ook met allen die ziek zijn. Er zijn er velen. En er zullen verscheidene namen genoemd worden, ook deze morgen. Wil u met allen zijn, ook met degenen die niet genoemd worden. We zeggen uw naam dank, Heere, dat zuster de Vos deze week door de operatie heen geholpen en heen gedragen mocht worden. En dat alles naar omstandigheden zo heel voorspoedig mag gaan. Wil u haar verder doen aansterken, weer oprichten. En laat het zo mogen zijn dat ze spoedig weer uit het ziekenhuis in Roosendaal naar huis mag terugkeren. Wil u bovenal in deze omstandigheden met uw goddelijke trouw en genade nabij zijn. We denken ook aan zuster Vroeg in de Wei die nog steeds in de Daniel den Hoed kliniek ligt. Heere, u kent haar omstandigheden. U weet ook dat ze weer voor een nieuwe operatie staat die wellicht deze dagen zal plaatsvinden. U weet ook wat voor een tegenslag en ontmoediging dat voor haar weer betekent. Heere, help haar ook dit keer door de operatie heen. En wil u ook zo de dingen maken dat dan het herstel toch voorspoediger en gemakkelijker mag zijn. We bevelen haar naar ziel en lichaam aan u de Heere aan. We willen broeder Van Eiken aan u opdragen die deze week heel plotseling in het Dijkzicht ziekenhuis werd opgenomen. Er waren momenten dat voor zijn leven werd gevreesd. Maar de operatie die nodig was mocht goed slagen. Hij mag alweer wat opknappen. Heere, wil u ook verder hem op zijn hoge leeftijd gedenken in uw gunst. Wees ook met zuster Verbiest Sprong die deze week een uitslag van de onderzoeken te verwerken kreeg, die heel moeilijk te verwerken is. Heere, wees u haar in deze diepe weg nabij. En wil u geven dat haar oog op u geslagen mag zijn, om van uw kracht en hulp naar het lichaam te smeken, maar bovenal genade voor haar hart. Denk u aan haar, Heere, met uw goddelijke ontferming en genade. We bidden u ook voor zuster Blok, die deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen om dinsdag een operatie aan haar knie te ondergaan. We smeken of u haar sterken wilt, Heere, en wilt geven dat alles goed mag gaan. Ondersteun haar en wees gij haar nabij. En wil u geven dat uw goddelijke zegen op dit alles mag rusten. We willen uw naam ook dankzeggen dat zuster Verhagen na geruime tijd afwezig geweest te zijn in de erediensten van morgen, voor het eerst na een periode van ziekte en moeite weer in de kerk mag zijn. We dragen haar aan u op. We bidden of u wilt geven dat zij verder door u gesterkt mag worden. En bovenal wees u haar met uw goddelijke barmhartigheden in alle opzichten nabij. En laat het Heere een reden tot dankbaarheid mogen zijn dat ze weer in het midden van ons als gemeente mag opkomen. We zeggen u namelijk ook dank dat de achterliggende week de familie Hollaar herdenken mocht, dat ze 60 jaar aan elkaar verbonden waren door de band van het huwelijk en dat samen met kinderen en kleinkinderen mochten gedenken. Heere, uw trouw is groot. Geef dat ze dat ook zo mogen zien. En wil u geven dat ze bij het klimmen van de jaren, bij het ouder worden met alle moeite en gebreken die dat met zich brengt, mogen ervaren uw goedheid en uw genade. En wil u het licht van uw genade doen opgaan als de avond van het leven gekomen is. We zeggen u namelijk ook dank dat de familie van der Laan Driessen 45 jaar getrouwd mocht zijn. Ook dat is een mijlpaal waarin we uw goedheid en trouw mogen herdenken. Heren, als we terugblikken is er aan onze kant zoveel tekort en zoveel schuld. Maar gij hebt uw trouw betoond. Laat dat ook zo ingeleefd mogen worden. En wil u ook in de toekomende tijd die u hen toegemeten hebt hen nabij zijn. En hen gedenken in uw genadige ontfermingen. Uw naam willen we ook dankzeggen dat Martin en Erma But deze week verblijd werden door de geboorte van een welgeschapen dochter. Een zusje voor de broertjes. Heren, wat een wonder dat u ook alles wel maakte. Dat u dit nieuwe leven schonk. Laat de stille dank die u toekomt ook in de harten van deze jonge ouders mogen leven. Wil u hun dochtertje voorspoedig doen opgroeien. Omringen met uw zorg. Maar vooral ook, Heren, Heren, werk in dat jonge leven met uw genade. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Ook wanneer ze als ouders zoeken dit kind op te voeden, overeenkomstig uw woord. Heren, ontferm u over ons allen. Er is meer aan zorg en aan spanning ook in het midden van de gemeente. Er zijn er onder ons die op dit ogenblik onderzoeken ondergaan en op uitslagen wachten met alle spanningen en zorgen die dat met zich meebrengt. Er zijn er onder ons die wachten op oproepen, omdat operaties dichtbij komen en nodig zijn. Er zijn er onder ons die zorgen hebben over familieleden, heel nabij, grote moeite en ook moeilijke omstandigheden. Ze gaan ons deze weken niet voorbij. Heere, wil u in al die omstandigheden aan ons denken. En laat het zo mogen zijn dat we in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak gij ons in tegenspoeden stil. Daar is uw genade voor nodig. Heere, wil u het doen. Wil u het ook schenken deze morgen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen Psalm 105, de versen 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is volgens velen vandaag een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Maar het woord van God zegt ons dat wij ons allen hebben voor te bereiden op ons sterven. Dat heeft zijn maatschappelijke gevolgen. Wij dienen ons testament in orde te maken. En ik weet ook een beetje uit eigen ervaring dat zeker als je jong bent, dan heb je de neiging om dat voor je uit te schuiven en nog maar een poosje te wachten. Maar het is een zaak van eerlijkheid tegenover onszelf en tegenover onze familieleden, dat wij ook deze dingen in orde brengen. Want de dood kan zo spoedig komen. En er moet een testament zijn, toch? Het heeft ook een geestelijke kant. Vroeger was het zo dat mensen bij het schrijven van een testament, waar toen meestal nog geen notaris voor nodig was, ook een heel persoonlijke brief insloten, waarin ze iets schreven aan hun kinderen of aan hun andere nabestaanden over de dingen die geestelijk hen bezig hadden gehouden. Er zijn geestelijke testamenten van verschillende van de oudere schrijvers en van vele van eenvoudige mensen die de Heere vreesden in het verleden, waarin staat hoe hun leven was. En ik herinner me dat nog niet zo lang geleden een familie in de plaats waar ik geboren werd van hun overleden moeder brieven vond, waarin dingen stonden die ze nauwelijks of niet van hun moeder op geestelijk gebied geweten hadden. Zo zijn er ook geestelijke testamenten. En het is een grote zegen als je op goede Bijbelse gronden een testament mag schrijven en na zou mogen laten, waar ook geestelijk in staat hoe je door genade hebt mogen leven. Wel, zo'n geestelijk testament treffen we aan in het schriftwoord wat gelezen is, en zeker ook in het woord wat onze tekst voor deze morgen vormt. Het gaat over het testament van Jozef. We letten op drie dingen. Op de erflater, dat is degene die het testament schrijft, dat is Jozef. In de tweede plaats op de erfenis, dat is een grafkist met een belofte. En in de derde plaats op de erfgenamen. Dat zijn de kinderen van Israël. Het testament van Jozef. Ten eerste de erflater. Ten tweede de erfenis. En ten derde de erfgenamen. Jozef is aan het einde van zijn leven gekomen. En we spannen ons eigenlijk in om te luisteren naar wat de laatste woorden zijn die hij op zijn sterfbed spreekt. Laatste woorden zijn altijd van betekenis, zeker voor de naaste familie. Het wordt soms, wanneer iemand een sterfbed mocht hebben, nog wel gevraagd. Wanneer we condoleren of op rouwbezoek gaan, heeft zij nog iets gezegd? En dan informeren we. En als het goed is, doen we dat in alle bescheidenheid en ook in alle piëteit. Naar de laatste woorden die mogelijk gesproken zijn op een sterfbed. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat de laatste woorden van een mensenkind niet beslissend zijn. Beslissend is hoe we geleefd hebben. Want hoe we geleefd hebben, dat beslist en dat bepaalt hoe wij sterven. O zeker, ik zal absoluut niet ontkennen dat het laatste woord voor een zoon of voor een dochter van een stervende vader of moeder van groot gewicht is. En dat dat meegaat heel je leven door en dat je dat nooit meer vergeet. Dat mag ook. Maar als we maar niet al te veel op dat ene woord hopen en op dat ene woord letten. Want het gaat om het leven. Het aangrijpende woord uit de oude psalm zegt dat de boom valt. En zoals hij valt, blijft hij liggen. Dat wil zeggen, zoals hij in het leven gevallen is, zo ligt hij ook bij het sterven. En daarom is de vraag allereerst, bij het sterfbed van Jozef, hoe heeft Jozef nu eigenlijk geleefd? Want het leven zal zijn sterven verklaren. En het sterven verklaart het leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wel, Jozef heeft geleefd, ja, dat is toch een heel bewogen leven geweest. Eigenlijk, als we zomaar een paar dingen aanstippen, dan moeten we beginnen dat Jozef in het land van de belofte in Kanaan leefde met zijn broers en in het huis van zijn vader. En dat Jozef het lievelingetje was van zijn vader, omdat hij de oudste zoon was van Rachel, van Jacob's beminde vrouw. En dat Jozef voorgetrokken werd en dat Jozef als jonge man toch eigenlijk ook wel bepaalde onuitstaanbare karaktertrekken had. Laten we dat maar heel eerlijk zeggen. Want Jozef werd niet alleen voorgetrokken en verwend door zijn vader, maar hij stond zich er ook nog al wat op voor. Die mooie veelkleurige mantel die hij gekregen had, die stopte hij niet weg, nee, die trok hij eigenlijk wel wat bij voorkeur aan, zo lezen we in de geschiedenis in Genesis. Besefte hij dan niet dat hij daarmee de ogen uitstak van zijn broers? En als hij zo bij herhaling de wonderen die hem ten beurt gevallen waren vertelde van de dromen die hij had waarin hij een hoge plaats innam, ging zijn jonge hart daar dan daarmee niet zwellen van trots, van een zekere eigen gerechtigheid en van een zekere innerlijke verhevenheid? Nee, het is niet alles goud in het jonge leven van Jozef. Een zekere trots en een zekere verwatenheid is hem niet vreemd. Maar dan brengt de Heere hem in de beproeving. De Heere brengt hem in de smeltkroes en u weet wat de dingen zijn die gebeurden. Gegrepen door zijn broers, aanvankelijk met de bedoeling om hem uit haat om te brengen. En ook al was daar misschien wel eens een keer aanleiding geweest voor bittere gevoelens jegens Jozef, dat was natuurlijk iets wat ten volle en ten stelligste door de Heere verboden was. Maar uiteindelijk op voorspraak van Ruben werd Jozef dan als slaaf verkocht naar Egypte. Nou, als u weet wat slaven in Egypte soms te wachten stond, dan was dat weinig beter dan maar onmiddellijk gedood te worden, want slaven leiden meestal een erbarmelijk leven. Het leek eerst nogal mee te vallen. Dienstknecht en zelfs vertrouwde dienstknecht in het huis van een van Farao's groten, Potifar. Maar toen die donkere bladzijde, die verleiding, waarvoor Jozef door Gods kracht en Gods genade niet bezweek. Maar het bracht hem wel in de gevangenis. En daar zuchtte hij in de kerker. En opnieuw een positie van enige vooraanstaandheid viel hem ten deel. Hij mocht zelfs de cipiers helpen bij het rondbrengen van het eten en sprak met de gevangenen. En sprak ook met die schenker en die bakker die in ongenade gevallen waren bij de hoogste heerser van het Egyptische Rijk. En toen werd de schenker vrijgesproken. En Jozef, die de droom had uitgelegd, vroeg aan de schenker: zul je aan me denken wanneer je weer bij Farao in ere hersteld bent? Maar er gebeurde niets. De schenker vergat Jozef in het gevangenhuis. Gemeente, als we dat zo kort aanstippen, wat een beproevingen zijn het geweest. Wat een louteringsweg. Als je op heel jonge leeftijd zulke dingen mee moet maken. Door je eigen broers verkocht. Onrechtvaardig beschuldigd en veroordeeld. Omdat je trouw blijft aan het gebod van de Heere. En dan tenslotte goed doen bij mensen die in de meest erbarmelijke omstandigheden zitten. Die schenker. En dan ondankbaar vergeten worden. Nou, dan zou je toch menselijk gesproken de kop tegen de krib slaan, om een oud spreekwoord te gebruiken. Of een bijbelspreekwoord, de hiel tegen de verzenen, de hiel tegen de prikkel slaan. En zeggen, is dat Gods weg? Er staat toch in de oude psalmen dat de Heere de weg van degene die hem vrezen gadeslaat? Dat de Heere ze beschermen wil en bewaren wil. En tegenslag op tegenslag. In de vuuroven van de beproeving. Aan alle kanten benauwd. In dat donkere hol van die kerker in Egypte. Maar we merken bij Jozef niets van dat alles. Wat hier gebeurt in deze vuuroven van beproeving. Is wat David ergens zegt in de 18e psalm. Uw verootmoedigingen hebben mij groot gemaakt. Dat woord mag u vanmorgen meenemen en onthouden. Uw verootmoedigingen hebben mij groot gemaakt. Jozef is verootmoedigd. En opnieuw verootmoedigd. En opnieuw verootmoedigd. In de donkere weg waarlangs de Heere hem leidde. Het waren vele verootmoedigingen en beproevingen die de Heere voor Jozef goed had gedacht. Om Jozef klein te maken. En gemeente, al kunnen wij Gods wegen niet begrijpen. Al kunnen de waaroms in donkere omstandigheden en onbegrepen wegen hoog oprijzen in ons hart. Laten we het niet vergeten dat de Heere soms in het leven nog zo werkt. En dat hij door beproevingen verootmoedigen wil. Zullen we dat niet vergeten als misschien op dit ogenblik ons leven door de duisternis gaat? Als op het ogenblik misschien we Gods weg niet kunnen begrijpen. Laat het dan ons gebed mogen zijn, Heere. Doe het ook bij mij zoals u het gedaan hebt in het leven van Jozef. Dat ik er onder verootmoedigd mag worden. En dat de uitkomst van dit alles mag zijn. Uw verootmoedigingen hebben mij groot gemaakt. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik nu toch niet helemaal, want u zei, de verootmoedigingen hebben Jozef klein gemaakt. En die tekst uit Davids psalm zegt groot gemaakt, is allebei waar. Die verootmoedigingen zijn allereerst bedoeld om Jozef innerlijk klein te maken. Dat is een arme zondaar te maken voor God. Dat is een mensenkind te maken die beseft dat hij voor God niets is. En dat hij tegenover Gods wegen ook niets te zeggen heeft. O, het is zo'n kostbare, kostelijke trek in het leven van Jozef tijdens zijn beproeving. Dat we nergens in de slothoofdstukken van Genesis lezen dat Jozef, toen hij verkocht werd en toen hij in het gevangen gegooid werd, onterecht veroordeeld en toen hij vergeten werd, dat hij God ter verantwoording liep. U leest eigenlijk door heel die Jozefs geschiedenis heen dat Jozef mocht buigen tegen het grofste onrecht en tegen de meest erbarmelijke behandeling in. Dat is genade. En Jozef laat zien aan het slot van zijn leven dat hij daarin door de Heere geoefend is, klein gemaakt is. Want hij zegt tegen zijn broers in een van die laatste gesprekken die ons in het boek Genesis beschreven staan: gij lieden hebt het ten kwade gedacht. Ik weet wel, jongens, dat jullie toen kwade gedachten hadden, moordgedachten hadden. Maar God heeft het ten goede gedacht. Dat zag Jozef achteraf, zegt u, inderdaad. Heel die donkere, onbegrepen weg. Heel die weg waarbij zijn hart wellicht soms opsprong en vroeg: Heere, moet het nu zo? God heeft het ten goede gedacht. Jozef is klein geworden. Ja, en toch ook groot geworden. Want dat is de andere kant. Toen Jozef dan inderdaad na zoveel tijd in die donkere vunzige gevangenis gezeten te hebben vrij mocht komen, omdat hij de uitleg kon geven van die wonderlijke dromen van Farao, en verhoogd werd uit de gevangenis, en onder koning werd van Egypte, belast met de zorg voor de voedselvoorziening voor de komende jaren, met het oog op de dreigende hongersnood. Ja, toen heeft Jozef nog vele jaren geleefd als een man van aanzien en als een man met grote macht. Vergeleken met die lange jaren dat hij onder koning was van Egypte, is dat poosje in de vernedering en in de gevangenis maar kort geweest. En we stellen de vraag: Jozef, hoe is toen gegaan? Want kijk, het gebeurt soms dat de verdrukking en de verootmoediging iemand klein maakt. Maar zelfs al ken je genade, als God dan de verdrukking en de beproeving wegneemt, dan is dat menselijke hart, dat menselijke vlees zo geneigd om te gaan groeien. En het zou menselijk gesproken, vanuit Adam gesproken, voor de hand gelegen hebben dat Jozef, die in zijn jeugd toch ook nog wel een klein tikkeltje hoogmoedig was, dat Jozef in zijn voorspoed en met alle onderscheidingstekenen van zijn hoge rang die hij van Farao verkregen had, dat hij hooggevoelende was geworden. Dat hij de man was geworden. Maar opnieuw een kostbare trek in het leven van Jozef. Niet alleen in de gevangenis. En niet alleen verlaten zo voor het oog van God en van mensen. Maar ook in dat hof van Farao, wat zinderde van de zedeloosheid. Ook bekleed met macht en eer. Met de knip van een vinger kon hij beslissen over een mensenleven. Blijft Jozef ootmoedig. Een man die God vreest. Gemeente, dan mogen we de vraag toch aan elkaar stellen vanmorgen: wat is nu groter genade? Om in tegenspoed klein te zijn of met roem en macht bekleed? Ach, we komen er niet uit, denk ik. Misschien is het allebei wel even groot. Maar het laatste is zeker niet minder dan het eerste. Om in voorspoed, en terwijl je uit het volk verhoogd wordt, machtsposities krijgt, toch arme zondaar voor God te blijven. Toch klein te blijven. Toch te blijven wandelen ootmoedig in de vreze Gods. Zodat je het met alle macht en met alle heerlijkheid die je ontvangen hebt, toch kunt zeggen: gij hebt het wel ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. U zegt misschien: hoe weet u dat allemaal? Dat Jozef in zijn voorspoed klein gebleven is. Hoe weet u dat allemaal, dat Jozef toch niet in trots en niet in een soort machtswellust heeft gehandeld al die lange jaren dat hij onderkoning was van Egypte? Wel, dan moet u het stukje wat we gelezen hebben en ook de tekst die daarvan een samenvatting is, maar eens goed lezen. Dat blijkt op Jozefs sterfbed, dat hij al die lange jaren van zijn leven door in de vreze Gods geleefd heeft. Ook toen hij onderkoning was van Egypte. Want hier staat in Hebreeën 22, door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. En in Genesis 50 lezen wat dat bevel was. Dat zijn lichaam, als ze weg mochten gaan uit Egypte, mee moest. En herbegraven moest worden in het land van de vaderen, in de graven van Abraham, Isaac en Jacob. Dat betekent dat Jozef, ook al was hij de tweede in Egypte, nooit Egyptenaar geworden is. Maar altijd een vreemdeling gebleven is in Egypte. Wiens hart hunkerde naar het land van de vaderen en naar de God van de vaderen. Jozef laat hier op zijn sterfbed het geheim van zijn leven zien. Hij wist er iets van wat de psalmdichter veel later zong. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Hij was in Egypte niet thuis. Hij was aan het hof van Farao niet thuis. Hij was ten diepste in zijn hoge ambt niet thuis. Hij was een vreemdeling die op reis is naar een beter vaderland. En in de koninklijke stad verwachtte hij een stad die fundamenten heeft. Jozef wist het, ook in de glorie en de glitter van het hof van Farao. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En daarom was hij hier een vreemdeling, die niet mee kon doen met alle ongerechtigheid, het zwoele sfeertje wat daar in Farao's hof in Egypte heerst. Waarom hij toch te midden van alle verzoekingen en verleidingen, ook in de dagen van zijn voorspoed, staande gebleven is. Gemeente, daar zitten zo de nodige lessen in voor ons. Want een van de trekken uit die hele galerij van gelovigen die we lezen in Hebreeën 11. En dan gaat het om Abel en om Henoch en om Abraham en om Isaac en ook om Jozef. Daar vindt u deze grondtrek in dat ze door het ware geloof vreemdeling hier op aarde waren. Dat wil zeggen, leerden strijden tegen de zonde en leerden sterven aan de zonde. En een uitzicht hadden op een beter vaderland. In hun leven gebeurde het soms meer geleidelijk, soms zo heel plotseling, dat de Heere hen te sterk geworden is. En dat zij de dingen gingen zoeken die eeuwigheidswaarde zijn en van eeuwigheidsbelang zijn. Kennen wij dat ook? Mag ik de vraag zomaar heel kort aanstippen vanmorgen? Zijn wij vreemdeling geworden hier op aarde? In voor- en tegenspoed, door de beproevingen en ook onder de zegeningen. Zijn we losgeweekt van een al te grote liefde voor deze wereld? Bij Jozef was het zo, de verootmoedigingen hebben hem losgeweekt en losgemaakt, zodat er plaats kwam voor God en voor de genade van God. En onder de zegenende hand van God toen hij verhoogd was, mocht Jozef toch leven in de vreze des Heren. Vreemdeling, zijn wij het ook geworden? Dat moet gebeuren, lieve jonge mensen, ouderen. Want alleen door dat hartvernieuwende werk, dat hartveranderende werk van Gods geest, zullen we hier op aarde kunnen leven met een goede, gegronde hoop voor de toekomst. Zullen we kunnen leven echt als vreemdeling. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Is dat onze belangrijkste bede? Heere, maak me los. Verlos me van mezelf en van de zonde. En doe mij zoeken naar het eeuwige. Oh, we zitten vandaag zo met 1000 zuignappen vast aan deze wereld. Dat zit hem in heel de geest van de tijd die op het hier en nu gericht is. En ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het hier en nu onbelangrijk is, want wij worden geroepen vanuit het woord van de Heere om midden in dit leven te staan en onze examens te doen en ons werk te doen en de roeping te vervullen die God op onze schouders heeft gelegd, zeker. Maar zijn we te midden van dat alles vreemdeling geworden? Of zo verkleefd aan deze wereld dat eigenlijk de dingen van deze wereld de boventoon voeren in ons hart. Gemeente, dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed met het oog op de eeuwigheid. Want dan zijn we nog steeds op reis naar de eeuwige duisternis. En hebben we geen hoop en zijn zonder God in de wereld. En dezelfde vraag is er ook voor degene die iets van die genade mogen kennen. En in beginsel dat vreemdelingsleven, die verwachting mogen kennen. Hoe vaak moet Gods kerk het ook vandaag niet zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. En juist daarom is het zo nodig om vanuit de Bijbel nu eens te leren wat een van de wezenstrekken is van het geloof. Een van de wezenstrekken van het geloof is niet, zegt Hebreeën 11 dat ik zalig word. Ja, dat hoort er ook wel bij. Is niet dat ik moed mag hebben, dat hoort er ook wel bij. Maar een van de wezenstrekken van het geloof, zegt Hebreeën 11, telkens en telkens en telkens weer, is dat ik het niet zoek op deze aarde, maar dat wij verwachten een stad die fundamenten heeft en dat dat in het leven ook tot openbaring komt. En als we dan ons leven daarnaast leggen, naast die oprechte, geoefende gelovigen van Hebreeën 11, zeg u het is kind van God. Wat steekt het dan schraaltjes af? Want wat kan er nog veel van de aarde overgebleven zijn en van het stof in uw leven? Wat is er weinig van die levende verwachting die kenmerkend is voor het geloof? Jozef kende het. Hij was een vreemdeling geworden. Losgeweekt van een al te grote vleeselijke liefde voor deze aarde. Vreemdeling die gericht was op Gods grote toekomst. O, zullen we het in deze tijd vol van verkleefdheid aan deze wereld en aan de horizon van het wereld gebeuren, toch voortdurend vragen, gemeente, Heere, bewaar mij ervoor dat ik zo verkleefd ben aan deze wereld, dat ik met deze wereld verloren zou moeten gaan. Maar wil u me leren zien wie ik ben en wie gij zijt en wie Christus is, en wil u me vreemdeling maken, vreemdeling die struikelend, wanneer hij naar beneden kijkt misschien, leert hopen op het toekomende, op de God van het toekomende. Kijk, en dan laat onze tekst ook zien dat dat leven van Jozef, wat zijn sterven verklaart, heel nadrukkelijk zichtbaar wordt in de woorden die hij spreekt op zijn sterfbed. Want hij zegt het, en het is een geestelijk testament, als hij stervend neerligt in een prachtige zaal, in dat schitterende onderkoninklijke paleis in Egypte. en zijn familieleden rondom hem staan. Hij zegt dat God voor het volk zal zorgen. Onze tekst legt het zo uit dat Jozef stervende meldt van de uitgang der kinderen Israëls. En dat hij bevel geeft van zijn gebeente. Dat is dus zijn testament. Zijn laatste wilsbeschikking. Hij laat weten allereerst het woord van de Heere. God zal Israël bevrijden uit Egypte. Laten we het niet vergeten dat die woorden van Jacob en van Jozef en later ook van David op hun sterfbed, dat zijn niet maar de laatste woorden die zij richten tot hun kinderen. Maar dat zijn profetische woorden. En zo wordt hier ook Jozef, de knecht van de Heere, op zijn sterfbed in zijn laatste uren bezield met de gave van de profetie. En hij mag over de tijden heen blikken, over honderden jaren zelfs. En hij zegt, weet dat de stammen van Israël bevrijd zullen worden. Wat is een testament dus? Zijn testament is een profetie, een belofte in de naam van de levende God. De belofte van de uittocht, de belofte van de exodus, want dat is het Griekse woord wat hier staat in het 22e vers. Hij heeft stervende gemeld van de exodus, van de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte. En als zeker bewijs dat ze uit Egypte verlost zullen worden, voegt hij er in zijn testament nog aan toe. En laat dan ook mijn beenderen, die hier straks in Egypte gebalsemd in een kist gelegd worden, laat dan ook mijn gebeente meegenomen mogen worden uit Egypte naar het land van de vaderen, om daar in het land van God, het land wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, begraven te worden. Wat is de bedoeling daar toch eigenlijk van? Daar zitten heel wat kanten aan, gemeente, veel meer dan zo oppervlakkig lijkt. En ik kan alleen de belangrijkste van morgen maar aanstippen. Het eerste is dit. Dat het voor deze man, die zoveel macht bezit in het Egypte van Farao, vaststaat dat er een leven is na dit leven. Want waarom zou hij zich bekommeren om zijn gebeente en om het land van de vaderen als er na dit leven geen bestaan was? Als het waar was wat het ongeloofsspreekwoord van vandaag zegt, dood is dood. Dood is net als een droomloze lange slaap waaruit je nooit meer wakker wordt. Zo is het niet. Dat wisten de oude Egyptenaren ook al wel. Zij wisten dat er na de dood leven was en daarom begroeven ze hun doden met zoveel ceremonie. Daarom probeerden ze het lichaam door balseming zo lang mogelijk van ontbinding te vrijwaren. En daarom in hun koningsgraven omringden ze hun koningen met schatten aan goud en zilver, met beelden van dienstknechten en met fruit en met graan en met eten en met drinken, opdat dat alles in het hiernamaals aan de koningen ten dienste zou staan. Maar dat Egyptische geloof over het leven na dit leven, dat deelt deze Jozef niet. Hij weet dat het bijgeloof is. Niet hier in Egypte. Niet blijvend met al die schatten omringd in mijn graf, maar een eenvoudig graf daar in het land der belofte, bij de vaderen en bij de God van de vaderen. Omdat Jozef weet dat de God van de vaderen het is, die het volk wat hem door genade dienen en kennen mag, opneemt in zijn heerlijkheid. Hij weet dat de grond van het oude Kanaan profetie is, heenwijzing is naar het Kanaan der rust, naar het hemelse Kanaan. En vandaar dat rond zijn sterven zijn hart gericht is op het leven in de toekomst met de Heere, in het eeuwige Kanaan der rust. Maar er zitten ook nog andere kanten aan dit woord. Jozef weet dat het volk van Jacob, het volk van Israël, nu wel in Goshen in Egypte woont en daar door de hongerdood en de hongersnood niet meer bedreigd wordt. Maar dat het land waar ze nu wonen niet hun eigenlijke vaderland is, dat God hen bedoelt Kanaan te geven. Jozef voorziet dat ze hier in Egypte zich wel eens thuis zullen kunnen gaan voelen. Al te veel thuis zullen kunnen gaan voelen. En Jozef zegt het, en toch zul je in Egypte niet blijven. Maar je zult uit Egypte verlost worden en terugkeren tot het land dat God aan zijn knechten, onze vaderen, heeft gezworen. Daarin laat Jozef weten, God houdt zijn woord gestand. Hij houdt getrouw zijn woord. Kijk, en dat moet Israël leren. En u weet wat er gebeurd is in die jaren na het sterven van Jozef. We krijgen de indruk uit de schrift dat Israël zich aanvankelijk na het sterven van Jozef in Egypte heel goed thuis voelde. En er zijn allerlei schriftplaatsen, te veel om te noemen vanmorgen, die erop wijzen dat het volk van Jacob voor een deel en misschien wel voor een groot deel in Egypte de afgoden is gaan dienen en zich in die Egyptische samenleving begon in te nestelen. En toen is de verdrukking gekomen. Toen moest het volk de weg van Jozef gaan. Want vergeet u dat niet. Toen moest het volk de weg van Jozef gaan. Wat net zoals Jozef in de verdrukking gekomen is in de Egyptische gevangenis. Zo is het volk na de dood van Jozef in de Egyptische banden terechtgekomen. Waarom? Mede omdat God het volk van Abraham, wat zich in Egypte zo thuis was gaan voelen, los moest gaan weken uit Egypte. En de banden kwamen en de benauwenis kwam. De deuren van koper en de boeien van ijzer, de slavendienst en het juk in Egypte. Harde handen met zwepen sloegen op blote rug. De dood kwam, want de jongetjes die geboren werden, werden in de rivier geofferd aan het water of aan de krokodillen. En ondertussen stond dan altijd nog maar daar bij de koningsgraven, vermoedelijk in het dal van de koningsgraven in Zuid-Egypte. Daar stond een graftombe. En daarop was waarschijnlijk geschreven de Egyptische variant van hier rust Jozef. En zo dikwijls als die Israëlieten uit die tijd het graf van Jozef zagen, zo dikwijls werden ze herinnerd aan de erfenis die Jozef op zijn sterfbed aan hun vermaakt had. En wat was die erfenis waaraan ze bij het graf van Jozef herinnerd waren? Wel dit, er zal verlossing komen. Al leek het er niet op. Al werden de banden steeds hechter. En al werd de nood steeds groter. Het graf van Jozef, waarin het gebeente van Jozef verborgen lag, was als het ware een goddelijke herinnering in de donkere nacht van de beproeving en in de donkere nacht van de slavernij. Er zal een uittocht, een exodus komen. Want de beenderen van Jozef moeten naar het woord wat Jozef sprak nog uitgedragen worden uit het land Egypte en in Kanaan begraven worden. En dat zal gebeuren, heeft Jozef stervend gezegd, wanneer het volk uit zal trekken uit Egypte. Ziet u, zo was dat graf, die grafkist van Jozef, tezamen met het woord wat hij stervend gesproken was, een heenwijzing naar de verlossing. terwijl het naar buiten toe in de omstandigheden er niet op leek dat ze verlost zouden worden. Terwijl het naar buiten toe steeds donkerder werd in Egypte en de drijvende kracht van de slavendienst steeds zwaarder ging drukken, bleef het teken van Gods trouw, een grafkist met een belofte, als erfenis midden onder het slavenvolk staan. Wat een gedachte, gemeente. Daar moet u eens over nadenken zo vandaag verder. Want daar is de zondag toch ook voor. Om nog wat over het woord van God en zo mogelijk over de prediking van dat woord na te denken. Wat betekent die erfenis dan, die kist met dat gebeente, met dat woord wat op het sterfbed gesproken was. Het betekent dit. Dat het woord van God blijft, ook al is het zo dat de omstandigheden zo tegen lijken. En laten we dan zomaar één lijn trekken vanuit dit aspect van de prediking van de tekst van vanmorgen. Dat kan toch ook zo zijn van iemand die juist in zijn persoonlijke leven zich als het ware zo gebonden weet. En gebonden kun je zijn op allerlei manieren. Gebonden kun je zijn doordat je je gebukt voelt gaan onder een zwaar kruis wat moeilijk te dragen is. Gebonden kun je zijn door zorgen in het persoonlijke leven van welke aard dan ook. Maar de diepste zorg, het diepste boei, de zwaarste dienst en slavernij is toch de dienst van de zonde. En als wij ons gebonden weten door duizend banden aan de zonde en onszelf niet van de banden kunnen bevrijden, waar moet je het dan zoeken? Dan wordt ons voorgehouden dat we bekeerd moeten worden, dat we wederom geboren moeten worden, dat we hartvernieuwende genade nodig hebben. Maar waar vind je die als je gebukt gaat onder een besef dat de zonde zo machtig is in je leven en dat je jezelf uit de banden van de zonde niet bevrijden kunt? Gemeente, dan kom je er wel achter dat je jezelf nooit uit die ketenen van zonde kunt bevrijden. Dat je jezelf niet verlossen kunt van de invloeden, van de kracht en van de vloek van het kwade. Dan is er een ander nodig. En waar zal ik die andere vinden? Ach, dan kunnen we zeggen, ja, die is te vinden in Gods woord, inderdaad. Maar we zouden het vanmorgen dan nog zo kunnen toespitsen. Dat de Heere midden in de duisternis van ons zondige leven, midden in de duisternis van de slavendienst van de zonde, want dat is de zonde, zo zegt Paulus in Romeinen 6, zijn woord heeft gegeven. En net als die kist waarin het gebeente van Jozef verborgen ligt, een herinnering was aan het woord wat God gesproken had. Terugwees naar het feit, hij houdt getrouw zijn woord. Zo wijst de open Bijbel, dat kleine Bijbeltje wat u voor u hebt, en de grote Bijbel die al zoveel jaren op deze kansel ligt, ze wijzen heen naar het feit dat God zijn woord houdt. Het was een zichtbare prediking die het slavenvolk van Israël verwees naar het woord van God. O, zoek het toch bij het woord en zoek het toch bij de God van het woord. En dat mogen we juist vanuit deze geschiedenis onze jonge mensen, onze kinderen en onze ouderen toeroepen midden in uw nood. En als u God zoekt in al uw zielsverdriet, zoek het toch bij het woord en bij de God van het woord. En laat het woord van de Heere dan maar een pleitgrond mogen worden. Zoals het voor het oude Israël later in de tijd van de oven van de beproeving onder de slavendienst van Egypte wellicht een pleitgrond geweest zal zijn als ze dachten aan die prachtige kist waarin het lichaam van Jozef gebalsemd lag. Heere, u hebt toch tot Jozef en door Jozef gesproken. dat zijn beenderen in de aarde van het beloofde land begraven zullen worden. En dat wij uit zouden trekken uit het land van de slavernij. O God, wij hebben het niet verdiend. Wij hebben het er niet naar gemaakt, maar wil u het doen door uw sterke hand en door uw alvermogen. Zou er in de Godvrezende familie, zoals die van Amram en Jochebed, niet in zulke wijze gebeden zijn? En zo mag er ook door een arme zondaar gepleit worden op het woord van de Heere. Heere, u hebt toch gezegd dat u de God wilt zijn van zondige mensen. Dat is toch bij de doop bezegeld en bekrachtigd. Dat u de God wilt zijn van mensen die onrein zijn in zichzelf. Heere, wil naar uw toezegging uit onverdiende genade dat woord waarmaken in mijn jonge leven. Of in mijn hart terwijl ik al zoveel ouder ben. Heere, denk aan uw woord. En denk aan de tekenen die van uw woord spreken. Kijk, en dan moet Israël die erfenis gaan verstaan. En hoe zijn ze die erfenis nu gaan verstaan? Die zijn ze gaan verstaan in de diepte. Jozef in het gevangen, uw verootmoedigingen zijn aan het werk gegaan. En die hebben Jozef klein gemaakt. En als Israël dat woord, wat Jozef stervende gesproken heeft, over de uittocht en over zijn gebeente, gaat verstaan, dan moet Israël ook door de diepte heen. Waarom is dat eigenlijk nodig? Wel, u bent maar voor, hoop ik, in gedachten, omdat Israël in Egypte het toch wel eigenlijk zo kon vinden. Omdat ze zo blind waren voor die afgoden, die in Egypte met stierenhoofden en kattenhoofden en krokodillenhoofden werden afgebeeld. En omdat ze daar in het voorspoedig levende, weelderig levende Egypte het eigenlijk voor het vlees toch zo goed hadden. De Heere bracht ze in de oven van de verootmoediging. En daar zijn ze de betekenis van het woord, de betekenis van de belofte, de betekenis van het verlossende werk van God gaan verstaan. En bij de profeten leest u het telkens weer herinneringen aan die banden in Egypte en aan de woestijntocht door de wildernis. Dat was nodig om het volk te oefenen en klein te maken en plaats te maken voor het werk van de Heere God. En plaats te maken voor de geestelijke zin en betekenis van de belofte. Zeg, wat hebben we dat nodig? Ook in onze dagen, met onze kinderen. Wat hebt u dat nodig? Die misschien nog zonder de Heere leeft. Dat de Heere door zijn vernederende en armmakende genade plaats maakt voor zichzelf. En plaats maakt voor de geestelijke betekenis van de belofte. Als er iets nodig is, gemeente, wanneer wij nog onbekeerd zijn, is het dat. Dat God door zijn woord en geest ons klein, ons arm gaat maken. Nee, dan hoeven we niet te vragen om slavernij zoals in Egypte. We behoeven ook niet te vragen om oorlogen of wat voor rampen dan ook. Dat wordt ons nergens in de Bijbel geboden. Maar we dienen wel te vragen om het vernederende werk van God. Het hartvernederende werk. Anders gezegd, het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Bid u daar wel eens om. Om die verootmoedigingen en dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat is een vraag die u dringend meegegeven wordt. Want al weet ik heel goed dat over deze dingen niet zo gemakkelijk gesproken wordt. Ik spreek er zelf ook niet zo makkelijk over. Maar je hoort er vandaag de dag zo heel weinig van. Van dat vernederende werk, van dat armmakende werk van de Heere. Zomaar heel eenvoudig, ongekunsteld uit het hart. Dat God ons vernedert. En dat wij het bij onszelf niet meer kunnen vinden en ook niet meer weten. Dat we beschuldigd worden van binnen en ons hart ons, zoals de psalmdichter zegt, ons aan moet klagen. En geen weg weten. Je hoort het zo weinig. Dat mensen bij je komen. Of bij een ouderling komen. Of bij iemand die veel van de Heere geleerd heeft komen. En zeggen, ik loop helemaal vast met mezelf. Kan ik nog behouden worden? Wat is het dringend nodig dat wij iets kennen van die verootmoedigingen van God. Want zo en niet anders gaat de genade genade worden. Gaan we God nodig krijgen in alle dingen? Gaan we de verlossing waarderen als een glinsterende schat waarin het goud van de genade blinkt? Zo gaan we iets van de verwondering proeven dat nu de belofte juist betekent dat God getrouw zijn woord houdt. En dat te midden van al mijn ontrouw en te midden van al mijn schuld God aan zijn woord niets afdoet. Kijk, en waar mensen nu met hun nood en met hun schuld in de armoe voor God terechtkomen. Als dat echt is. Zo in stilte tussen God en tussen jezelf, heel persoonlijk. Ach, dan kan het wel eens zo lijken alsof de Heere niet hoort. En dan kan de tijd wel eens lang duren, net zoals het lang duurde toen Israël in Egypte begon te schreeuwen tot de God der vaderen, de schreeuw van de benauwdheid, Heere, red ons, Heere, help ons, want wij vergaan in deze bakoven van Egypte. Maar dan laat de Heere het door het donker van de beproeving wel eens zien. Zouden ze het gezien hebben? Daar die blinkend witte kist van marmer, waar Jozefs gebeente lag, God heeft beloofd. We worden bevrijd. En zo kan het in het donker van een tobbende zon daar ook wel eens gebeuren, dat hij ontdekken mag vanuit het woord van de Heere, als hem als het ware edelstenen vanuit het woord van God worden aangeraakt, dat er op die edelstenen geschreven staat, de belofte van hem die beloofd heeft en die getrouw is. Ik zal de armen en de ellendigen niet verstoten. En die geen helper heeft, zal ik niet verlaten. Ik ben met u, ook ondersteun ik u. Maar wat een wonder als de Heere dan toch op zijn tijd op die belofte terugkomt. En de erfgename van de belofte ook werkelijk laat zien dat hij de getrouwe is. En met een uitgestrekte arm, zo zegt de schrift, en met macht het volk bevrijdt en ze voer door de Rode Zee en ze leidt door de woestijn. Ziet u ze gaan? Straks lopen ze door de woestijn en dan wordt de ark van het verbond gedragen door de priesters. Maar wellicht wat verder achteraan de stoet, daar zie ik nog wat mensen lopen en die dragen iets anders. En als ik goed kijk, dan dragen ze de kist met het gebeente van Jozef. Die kist is met het volk uit Egypte gegaan, is met hen door de Rode Zee gegaan, is met hen langs alle plaatsen gegaan, is met hen bij de berg Sinaï geweest, is met hen 40 jaar in de woestijn geweest en gaat straks door de Jordaan het beloofde land in. Als maar door een teken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitleiden zal. Gemeente, wat een zorg van de Heere dat de belofte meegaat en het teken meegaat. Dwars door de wildernis heen, wat een zegen dat wat de Heere beloofd heeft meegaat bij u en in uw leven die God vrezen mag. En dat door het donker en door de omzwervingen heen de Heere het toch waar maakt. Ik houd getrouw mijn woord. En dat zal hij volvoeren. En dat zal hij voltooien. En dan eindigt het leven van Jozef niet in een vraagteken. Wij zouden denken na al die beproevingen en na al die diepten waar hij doorheen moest. Het leven van Jozef dat loopt uit op één groot waarom. Maar het leven van Jozef, daarin worden de vraagtekenen van Jozefs hart verslonden door de liefde van God in Christus. En dan mag Jozef stervende melden van de uitgang van de kinderen Israëls, de Exodus. Maar ook stervende melden van zijn eigen Exodus. Van zijn uittocht uit dit leven naar de eeuwige zaligheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij zeggen uw grote en heilige naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. We vragen ook eerbiedig om uw zegen. En smeken of u alles wat niet was naar de reinheid van uw wil genadig wilt vergeven. Geef dat het woord met ons mee mag gaan, Heere. Dat wij het verder mogen overdenken ook thuis. Breng ons deze avond allen weer samen. Als we opnieuw hopen stil te staan en dat voor de laatste maal in deze serie overdenkingen bij de eerste vraag van onze Heidelberger. Wil u ook zijn met de verenigingen en de zondagsschool die deze dag bijeenkomen? Zegen alle arbeid en vergeef al het kwade. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. 130, het vierde vers is onze slotzang. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.